Goedenavond, gemeente en gasten. Van harte welkom in deze kerkdienst waarin onze oud-predikant dominee Roelofsen uit Katwijk aan de Rijn zal voorgaan. De organist is vanavond Ilko van Vliet. Vanmorgen zijn de bloemen als goed van de gemeente naar Dick en Joke Smaling gegaan. Een geboortebericht. Afgelopen woensdag is bij Tessa Jansen een meisje geboren. Livia May. Haar roepnaam is Liv. Deze week zijn er met het oog op Pasen diverse bijeenkomsten. Zo is er morgenavond een paasviering in Liefdeshoek voor zowel de bewoners als voor andere belangstellingen. Het thema is De rotsen gaan open. Het programma begint om 19:30 en vindt plaats op het Liefdesplein. Aanstaande donderdagavond, Witte Donderdag, is er een korte bezinningsbijeenkomst in de Vluchtheuvel. Tijdens deze bijeenkomst willen we met elkaar stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus. Een mooie gelegenheid om je extra te bezinnen in deze stille week. De bijeenkomst begint om 19:30 en is rond 20:00 weer afgelopen. Op Goede Vrijdag is er om 19:30 een kerkdienst. Tijdens deze dienst hopen we ook het Heilige Avondmaal te vieren. Zaterdagavond, stille zaterdag, is er hier in de kerk een paasconcert, waaraan het koor Rejoice haar medewerking zal verlenen. Ook hier is de aanvang 19:30. De bestemmingen voor de collecte deze zondag. De collecte in deze dienst zijn bestemd voor het algemene werk van het College van Kerkrentmeesters en voor de stichting SOS Zeevarenden. Deze missionaire organisatie verleent pastorale en diaconale hulp onder zeevarenden. Deze twee collecten worden gehouden voor de slotzang. Bij de uitgang is de derde collecte en deze is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Als aanvangslied zingen we zo dadelijk, indien mogelijk staande, lied 141, de versen 1 en 2 uit de bundel op toonhoogte. Leid mij Heer, o machtig heiland. De eerste twee coupletten van lied 141 uit op toonhoogte. Wij wensen u en jou hier in de kerk en u die via kerkomroep met ons verbonden bent, een gezegende dienst toe.
Zullen we ook in ons hart stil worden voor God en ons openstellen voor zijn woord en zijn Heilige Geest? Laten we ieder voor zich in stilte bidden. Ook aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht op geslacht, van generatie op generatie, tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters in Jezus Christus. Goed jullie weer te zien. Ik zie er een nieuwe toevoeging is gedaan aan het kerkelijk gebouw. Op links. Had ik dat geweten. Ik had vanmorgen een heel mooie in Katwijk. Hou ze heel erg van zingen. Dus ik had een paar gemeenteleden die hadden juist voor de stille week een mooi lied als voorbereiding op het Heilige Avondmaal aan elkaar geknoopt. Nou weet ik niet of er op dat scherm ook filmpjes getoond worden natuurlijk. Maar nou ja, goed. Dat is zij. Voor vanavond. Vanavond gaan we uiteraard stilstaan bij zo'n geschiedenis die past bij die stille week. Waar het gaat over de verloochening van Petrus. En als thema heb ik boven de dienst gezet. Van wie ben je? Want, ja, zo zeggen ze dat in Katwijk. Dat willen ze altijd weten. Ik ben een vreemde. Dus aan mij vragen ze dan weer wat anders. En nou ja, dat speelt op zijn manier natuurlijk ook hier in het Betuwe. Ja. In dorpen, dan wil je toch graag weten van wie iedereen bent, want dan kun je geplaatst worden, misschien zelfs wel in een hoekje geduwd. Petrus zegt eigenlijk vooral dat hij er geen een van Jezus is. Tragisch, pijnlijk ook, vooral voor Jezus. Maar ja, wat kunnen wij nou uit zijn geschiedenis halen over onszelf, over Petrus en vooral over Jezus? Het volgende lied wat we met elkaar gaan zingen is Psalm 22. En dan zingen we versen 1 en 2 oud bereid. En de eerste couplet is vooral een gebed. Over als je je door God verlaten voelt. Dat past meer bij Jezus. En het tweede is eigenlijk vooral over die God van jouw voorgeslacht. Ja, wij mogen als christen ook zeggen, van wie ben je er een? Ja, wij zijn er een van de Heer. Van Jezus Christus. Dat is vooral het tweede couplet. Dus laten we zingen op Psalm 22, 1 en 2. Houd bereid. Thank you. Zometeen na de geloofsbelijdenis, dan zingen we Psalm 102, versen 1 en 13 uit de Nieuwe Berijming. 13e couplet is: gij dezelfde gisteren heden zult de toekomst tegentreden. Nou, over God die altijd dezelfde blijft, de betrouwbare. Dus Psalm 102, vers 1 en 13, nieuw bereid, als ons amen op de geloofsbelijdenis. Nodig u uit om met mij in uw hart en met de kerk van alle tijden en plaatsen te spreken als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden. Is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook weer komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Heere God, trouwe en liefdevolle Vader in Jezus Christus. Ja, van wie zijn wij er één? Ja, wij mogen geloven dat we er één van u zijn. Eentje van Jezus Christus. Vrijgekocht met zijn bloed. Levend uit zijn liefde. En uit zijn genade. Heere God, dat is uw evangelie. En daar leven we bij. En als het moment daar is, dan sterven we daar ook bij. Heere God, dat is wat alles over ons zegt. Dat we van u zijn. Niet wat wij doen, wat wij nalaten. Wat we presteren of waar we in falen, maar wat uw Zoon gedaan heeft. Voor ons. Uit liefde. Op Goede Vrijdag. Heere God, daarom willen we u ook loven en prijzen. In ons gebed. Want eigenlijk is het heel wonderlijk dat wij zo een kind van u mogen zijn. Want ja, zo leven we niet altijd. Soms twijfelen we er ook zelfs aan of het echt wel zo is, vooral als we naar onszelf kijken. Naar onszelf kijken en soms terugdenken aan dat moment dat we toch wel een beetje zoals Petrus waren. Misschien het niet zo openlijk zeiden, maar wel helemaal los van u leefden. En toen keuzes maakten. En dingen ons niet te overkomen. Ja, waar we achteraf spijt over hebben als haren op onze hoofd. Maar ja, hoe kun je het anders maken? Heer God, u weet dat. En toch laat u ons niet los. Toch houdt u vast aan ons. En dat u alles wat mis is in ons bestaan, in ons doen en denken, vergeeft. Heer God, het is niet nieuw. We weten het. We zijn er misschien zelfs wel mee opgegroeid. Zondag in, zondag uit en ook thuis misschien wel aan de eettafel. Het gaat erover. Dat is het hart van uw evangelie. Maar soms wordt het ook gewoon aangevochten. En dan ja, worden we net zo klein en duister als die Petrus. Heer God, wat u willen vragen is of u ons nou, in zekere zin ook mee wil nemen naar dat huis van die hoge priester. Waar dan die twee rechtszaken plaatsvinden. Eén met Jezus, één met Petrus. Neem ons mee en laat ons zien ja, wat de waarheid is over u en over ons mens. Heere God, doe dat met uw Heilige Geest. Dat Hij daar ruim baan voor maakt in ons, ja, in ons bestaan, in ons doen, in ons denken. Dat alle stemmen waar we soms zo vol van kunnen zijn en waar we soms ook zo door kunnen afdwalen, dat die zwijgen. En dat er ruimte komt voor u en voor uw evangelie. En geef daarom ook uw geest in alles wat we zeggen, zingen, luisteren, spelen. Hier en thuis. Heere God, laat uw evangelie klinken. Dat is ons gebed. En dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ik ga met u lezen twee gedeeltes uit Markus 14. Eerst de versen 26 tot en met 31. En daarna 66 tot en met 72. Dus Markus 14. En dan eerst vanaf vers 26. U weet waarschijnlijk nog wel dat ik van serietjes hou. En nou ja, in Katwijk heb ik dus eigenlijk de hele 40 dagen tijd, leiderstijd, uit Marcus gepreekt. En nou ja, ik ben begonnen bij het begin en ja, je maakt wel wat grote stappen. Maar het is altijd mooi om zo'n grote lijn in de evangelie te zien. Ook omdat we natuurlijk vier verslagen hebben van het lijden, het sterven en opstaan van Jezus Christus. En ja, iedere evangelist, of ik denk dat je vooral moet zeggen, de Heilige Geest door zo'n evangelist legt een net iets andere klemtoon. Zelfde dingen gezien. Toch iets anders eruit te halen. Ook omdat ja, wat Jezus deed zo groot is dat je het eigenlijk niet in één beschrijving kunt vangen. En als je dan het evangelie naar Marcus leest, dan valt op dat hij vooral benadrukt dat het, ja, het optreden van Jezus vooral in het begin één groot succesverhaal is. Mensen lopen in massa's achter hem aan. Ja, en waar ze zo van onder de indruk zijn, is het gezag van Jezus. De autoriteit waarmee hij dingen doet en zegt. Heel anders dan die schriftgeleerden en die farizeeën. Want als Jezus een tollenaar tegenkomt en hij zegt, kom, Dan komt hij en laat hij alles achter en dan gaat hij met Jezus mee. En als een zieke Jezus ontmoet en ja, hij is uit op genezing, dan één woord zegt hij en de persoon is genezen. Hetzelfde geldt als iemand bezeten is door een of andere demon. Ook die moeten wijken op één woord van Jezus. En dat laat iets zien van zijn bijzondere karakter. En ja, dat voelen mensen aan en ze lopen achter hem aan. Alleen dan halverwege dan kantelt het. Weet je, rondom de verheerlijking op de berg. Als Jezus eventjes zichtbaar wordt als die heilige, heerlijke Zoon van God. En dan lees je ook dat de mensen zich steeds meer aan hem gaan ergeren. Want ja, de dingen die hij zegt gaan niet alleen over anderen. Het snijdt ook bij hen, doet ook pijn. En ja, dat willen ze eigenlijk niet. En daardoor nemen ze steeds meer afstand van hem. En het wonderlijke is in de beschrijving van Marcus dat je ziet hoe verder je naar Goede Vrijdag komt, des te minder gezag Jezus eigenlijk krijgt. En ook in het huis van die hoge priester, hij zegt bijna niks. En ook aan het kruis zwijgt hij eigenlijk alleen maar. Ja, van die man met gezag, waarop alles moest wijken, op één woord, ja, wordt hij die leidende en zwijgende profeet. En ja, dat is geen noodlot, dat is de keuze van Jezus. De weg die hij moet gaan om ons te redden. En als we vanavond lezen over de verloochening van Petrus, dan is het eigenlijk het stapje waarbij hij zijn laatste leerling, zijn laatste vriend verliest en er nou echt helemaal alleen voor komt te staan. Want nou ja, al die anderen zijn dan al uit die hof van Gethsemane weggevlucht. Ja, Johannes schijnt ook al mee te zijn geweest naar het hoge priesterlijk huis. Maar in Marcus wordt eigenlijk alleen maar verteld dat Petrus daar is. En ja, binnen gehoorzaagstand, terwijl Jezus berecht wordt, staat Petrus die vriendschap te ontkennen. Dus daar gaan we over lezen. Eerste waarschuwing, Marcus 14 en dan vanaf vers 26. En toen zei Jezus en de kring rondom hem, na het laatste avondmaal, de lofzang gezongen hadden, vertrokken ze naar de Olijfberg. En Jezus zei tegen hen, u zult in deze nacht alle aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tegen hem, ook al zullen alle aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u vandaag, in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij ook al. Dan lezen we verder vanaf vers 66. Jezus wordt gevangen genomen, komt voor het Sanhedrin te staan. En terwijl Jezus berecht wordt, speelt zich tegelijkertijd dit af. En toen Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester. En toen zij Petrus zich zag warmen, keek ze hem aan en zei, ook u was bij Jezus de Nazarene. Maar hij ontkende het en zei, ik ken hem niet. Ik weet niet wat u zegt. En hij ging naar buiten naar het voorportaal en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem opnieuw zag, begon zij te zeggen tegen hen die daarbij stonden, hij is één van hen. Maar hij ontkende het opnieuw. En kort daarna zeiden zij die daarbij stonden opnieuw tegen Petrus, werkelijk, u bent één van hen, want u bent ook van een Galileër en uw spraak vertoont overeenkomst. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren, ik ken deze mens niet over wie u spreekt. De haan kraaide voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had. Voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen. Tot zover Gods woord. Ik zelf altijd wel bijzonder vind om, als ik deze geschiedenis uit Marcus lees, is dat we weten dat Marcus, ja, die is nooit bij Jezus geweest. Die is van na Jezus. Maar dat Marcus juist degene is geweest die, nou ja, het verslag van Petrus op heeft geschreven. En dat Petrus dus, nou ja, deze hele donkere bladzijde uit zijn leven, ja, niet verborgen heeft gehouden, maar er heel eerlijk over verteld dat hij zo ontzettend tegenviel. voordat we hier verder over na gaan denken, gaan we zingen Psalm 130, de versen 1, 2 en 4, oud bereid. En als je het eerste couplet zingt, dan kun je daarbij echt aan Petrus denken, uit die diepte van ellende. En tegelijkertijd, deze psalm hier voert je vanuit die diepte op naar, ja, naar genade. Want het laatste couplet is krachtig, vol hoop en vol zekerheid. Die beweging mogen wij dus met die psalm en die psalmdichter maken. Psalm 130 zingen we de versen 1, 2 en 4.
Thank you.
Na de preek, dan zingen we zonder verdere aankondiging zang 444 en dan alle drie de coupletten. Dus gezang 444, 1, 2 en 3 na de preek. Van wie ben je de reden? Broeders en zusters in Jezus Christus? Dat is meestal de eerste vraag die mensen in ieder geval in Katwijk aan elkaar stellen. Van wie ben je er een? En waar kom jij vandaan? En op een bepaalde manier speelt dat natuurlijk ook hier in de Betuwe. Want ja, zoals er hier wel het enige verschil zit tussen die verschillende dorpen, zo zit het in Katwijk ook wel tussen die vier verschillende kerken. Want daar waar ze de bloembollen kweken, ja, daar worden ze eigenlijk geboren als ondernemer en hebben ze al een eigen bedrijfje voordat ze van een middelbare school afkomen. Terwijl ze vlak achter het duin nog altijd geloven dat ze vissers en zeelieden zijn. Terwijl er, ik geloof, nog 5 schepen zijn met havencode van Katwijkzee. Van wie ben je er een? En waar kom jij vandaan? Nou, mij stellen ze die vraag dus niet, want ja, ze weten dat ik een dominee ben. En dus ook dat ik een vreemde ben, van buiten. Ja, dan hebben ze niet zoveel aan dat ze weten wie mijn ouders zijn of dat ik uit Veenendaal kom. Want ja, daar hebben ze weinig benul bij. Wat ze van mij willen weten is van welke kerk ik ben. Want dan kunnen ze aan de hand daarvan mij een beetje plaatsen. En ik moet zeggen, dat vind ik dan wel weer een mooie gedachte. Dat ze die gemeente toch een beetje als de vervanger van je familie dan gaan zien. Dat is immers ook hoe God erover spreekt in de Bijbel. Ja, je bent broers en zussen in het geloof. De een ligt elkaar beter dan de ander. Maar je bent aan elkaar gegeven door Jezus Christus. En ja, dat moet ook zeggen, het belangrijkste in dat gezin van gelovigen blijft dan toch vooral ook die oudste broer. En de enige echte zoon van de Heer, Jezus Christus. Het evangelie is dus dat wij mogen zeggen op die vraag van wie ben je er eentje? Nou ja, dat we er een van hem zijn. Wij zijn van Jezus Christus. En het geloof in hem zegt alles over ons. Daar mogen de mensen ons op aanspreken. Want dat is wie wij zijn. Wij zijn christenen. Levend uit liefde en genade. Wij zijn van hem. En van niets. Van niemand anders. En van wie ben je er, hè? Ja, het is blijkbaar belangrijk om elkaars afkomst te weten. Want als je weet tot welke familie iemand behoort en waar die vandaan komt, dan kun je hem een beetje plaatsen. En dan weten mensen wat ze aan je hebben. En ik heb de indruk dat dat gek genoeg steeds belangrijker wordt. Hè, er was een tijd dat we allemaal heel erg vooral anders wilden zijn. En uniek. Dat we allemaal individuen wilden zijn. Maar het lijkt wel alsof het een beetje aan het kantelen is. Vooral ook omdat er in de laatste paar jaar zoveel is veranderd. Zoveel verschoven. Zoveel grenzen zijn vervaagd en zoveel vastigheden verdwenen. Ja, dan vraag je je soms af wie je dan bent. Behalve dat je anders bent dan alle anderen. Ja, als individu kun je niet zonder de gemeenschap. En ja, dan is het toch in de eerste plaats ook je familie die je een soort van houvast biedt. Een vorm van stabiliteit die niet aan tijd of plaats is gebonden. En het is ook echt zo. Of je nu wilt of niet. Jouw voorgeschiedenis is door jouw ouders, je grootouders en je overgrootouders bepaald. Jouw weg door het leven begint, ja, met die eerste stappen die zij jou hebben leren zetten. Een wijs man heeft wel eens gezegd dat in dat verband het leven, dus ook jouw en mijn leven, alleen achteruit begrepen kan worden. Vanuit onze historie. Maar, zo voegt hij er dan aan toe, het moet wel vooruit geleefd worden. Want anders wordt het niets. Blijf je stilstaan. Blijf je hangen. Je moet juist ook als gelovige verder. Zelf keuzes maken. Zelf verantwoordelijkheid nemen. Je eigen spoor trekken. Juist ook in het geloof. Want iedere tijd heeft zo zijn eigen vragen en uitdagingen. En ja, jij bent wel degene die daar aan de hand van de Bijbel, Gods woord, een antwoord op moet vinden. Het leven moet dus achteruit begrepen worden. En steeds meer mensen zijn dan ook op zoek naar dat wat achter hen ligt. Ze gaan op zoek naar hun familiegeschiedenis, naar de verhalen die er over hen verteld worden. Misschien jij ook wel. Het zijn mensen die er echt een hobby van hebben gemaakt. Dan ga je speuren in archieven. Dan vraag je het aan je oudere familieleden. Hoe was dat? Hoe zat dat? En dan komt er van alles en nog wat voorbij. Prachtige verhalen waar je trots op kan zijn. Dat je denkt dat ik in zijn of haar voetsporen mag staan. Ja, zo'n opa die er was. Die er stond toen het op aankwam. In de oorlog of vlak daarna. Of zo'n overgroot oma. Die er altijd was. Ondanks dat ze het helemaal niet breed had. En niet alleen voor haar gezin of voor haar familie. Maar voor de hele straat. En daar hebben ze het nog steeds zelf. Ja, mooie verhalen. Tegelijkertijd, iedere familie heeft ook van die zwarte bladzijdes. Van die schrijnende toestanden. Verhalen over armoede en ziekte. Slepende ruzies, uit de hand gelopen conflicten die nooit meer opgelost zijn. Ziekte, overspel, echtscheidingen, werkeloosheid, kinderloosheid. Het komt in de beste families voor. En het is van alle tijden. Ook die geslachten voor ons waren mensen van vlees en bloed. En dat vind ik zo mooi aan de Bijbel. Niet alleen is dat een boek wat ons de waarheid over God vertelt. Maar het vertelt hij ook over ons mens. Eerlijk. En ja, dat is soms wel pijnlijk. Er wordt in de Bijbel, in tegenstelling tot de Koran of zo, niet verbloemd. Dat ook de grote namen binnen het geloof ja, soms behoorlijk tegen kunnen vallen. David bijvoorbeeld was diep gelovig. Man naar Gods hart. Fantastische dichter, oorlogsheld en voor de duivel niet bang. Maar hij was ook alles behalve een goede echtgenoot en een hele slechte vader. Salomo, zijn zoon, ja, dat is de vredevorst. Een wijs iemand. Zo wijs dat er voor hem en na hem niemand is geweest die hem in wijsheid heeft overtroffen. En hij was ook waardig om de tempel te bouwen. Want hij had geen bloed aan zijn handen in tegenstelling tot zijn vader David. Hij was juist een diplomaat. Maar Salomo had wel het zwak voor vrouwen van zijn vader geërfd. En dat had hij dan niet van zijn vader ook een zwak voor afgehouden. Nou ja, de grote gelovigen van het Nieuwe Testament, Petrus, daar hebben we vanavond over gelezen. En ook over hem worden de meest mooie dingen verteld. Petrus was een soort aanvoerder, een voorman binnen die kring van leerlingen. Hij was ook de eerste die openlijk beleed dat hij geloofde dat Jezus de Zoon van God was. De beloofde Messias, de Heer, de Christus. En daarom zegt Jezus ook juist tegen hem, Petrus, hierop, op deze belijdenis ga ik mijn kerk bouwen. En jij zult daarin een sleutelpositie hebben. Wat jij zal binden op de aarde, dat zal ook in de hemel gebonden zijn. En andersom. En als u wil weten wat daar dan precies mee bedoeld wordt, dan moet je vooral denken aan die geschiedenis van Ananias en Safira net na Pinksteren. Als zij dan met een leugen die eerste christelijke gemeente uit elkaar proberen te drijven, dan vallen zij op het woord van Petrus dood neer. Dat is wat hij krijgt van Jezus. Vanwege zijn belijdenis. Het is mooi. En Petrus is misschien wel van die leerlingen, degene die herhaaldelijk en steeds weer openlijk zijn liefde voor zijn Heer beleidt. Hij kan zich daarom ook gewoon niet voorstellen dat hij zijn meester ooit zal laten vallen. Dat kan niet. Hij houdt zoveel van hem. Hij kan zich geen leven zonder Jezus voorstellen. Alle anderen kunnen misschien Jezus vroeger of later in de steek laten, maar hij niet. Hij zou nog liever sterven dan dat hij zijn meester in de steek zal laten. En toch, zo hebben we gelezen, toch is dat wel wat diezelfde nacht nog gebeurt. De nacht voor Jezus sterft. Als je probeert te verplaatsen wat dat voor Jezus betekend moet hebben, dan realiseer je hoe pijnlijk dat vooral is. En natuurlijk, dat kwam voor Jezus niet onverwacht. Je hebt het gelezen, Jezus waarschuwde Petrus van tevoren. Wist dat het ging gebeuren. Had het al voorzien, want ja, hij is de Zoon van God en dan weet je dat soort dingen. Maar toch, betekent niet dat het hem in de koude kleren gaat zitten. Hij was ook mens. En ja, realiseer je maar eens wat het betekent heeft, letterlijk, figuurlijk. Daar in het huis van die hoge priester. Jezus staat daar in de bovenzaal, zijn vonnis af te wachten, besluit daar zijn leven te geven voor zijn vrienden. En dat binnen gehoorzaamstand, die beste vriend van jou, dan staat te ontkennen dat hij er eentje van Jezus is. Jezus? Nee, nog nooit van gehoord. En Marcus vertelt het eigenlijk zo dat die twee gesprekken, of die twee verhoren zou je kunnen zeggen, een soort van parallel plaatsvinden. In de bovenzaal wordt Jezus verhoord, terwijl Petrus beneden moet getuigen. Jezus staat voor het Sanhedrin. De raad van priesters, het hoge rechtshof zou je kunnen zeggen. En die zoeken naar één ding. En dat is een reden om hem ter dood te kunnen veroordelen. En dat was ook waarom zij als hoge priesters en schriftgeleerden die week in Jeruzalem niet van zijn zijde waren geweken. Ze hadden Jezus allerlei strikvragen voorgelegd in de hoop hem op een woord te kunnen vangen. Maar ze vinden eigenlijk niks. En daarom fabriceren ze zelf maar een aanleiding. Want ja, Jezus had gezegd dat hij de tempel af zou breken en binnen 3 dagen weer op zou bouwen. En natuurlijk, juist zij realiseren zich heel goed dat hij dat niet letterlijk bedoelt, maar dat is wel waar ze hem van beschuldigen. En ze weten, ja, daarvoor zijn die Romeinen gevoelig, want ja, als er één iemand aan de tempel gaat zitten, dan betekent dat onrust en oproer. En dat is het laatste waar zij op zitten te wachten. Maar zelfs als dat Sanhedrin dan een reden heeft gevonden waarop ze Jezus ter dood kunnen veroordelen, dan zijn de hoge heren van het Sanhedrin nog steeds niet met hem klaar. Als het vonnis geveld is, dan beginnen ze hem te bespotten, te slaan. Hij is toch een profeet, een man gods? Nou, dan kan hij hem vast wel vertellen wie hem deze dreun verkocht heeft. Dat soort dingen. Het is hard, vreed, mensonterend. En ieder ander zou gaan vloeken en gaan dreigen. Jezus niet. Jezus zwijgt. Hij schelt niet terug. Hij dreigt niet met het laatste oordeel. Of dat zijn vader eens wraak zal nemen, dat soort dingen. Nee, hij zwijgt. Er is maar één weg en dat is de weg naar het kruis. En die gaat hij. Met liefde. Voor Petrus. Voor Johannes en Andreas. Voor Maria. Voor ons. Ja, ook Petrus wordt ondervraagd. Niet door het Sanhedrin. Maar door een klein meisje. Het woord wat er staat, nu staat hij als dienstmeisje in onze vertaling. In het Grieks moet je een beetje bedenken, meisje in de basisschoolleeftijd. Weet je, in groep 6, 7, zoiets. Kind nog. En ze zegt eigenlijk niet heel veel meer dan dat Petrus zich in de omgeving van Jezus heeft bevonden. Ja, dat waren er wel meer. Zelfs die hoge priesters van het Sanhedrin, die hadden zich de afgelopen dagen onafgebroken in de nabijheid van Jezus bevonden. Hij had zich er makkelijk af van kunnen maken, maar dat is niet wat hij doet. Hij begint te schelden en te tieren. Te ontkennen in allerlei toonaarden. En dat terwijl, ja, dat kan het meisje doen. Sanhedrin, dat gaat over dood en leven, maar zo'n meisje, wie zou haar geloven? Petrus ontkent. En als hij dan zich naar de uitgang begeeft, naar het voorportaal, dan komt ze hem weer tegen. En dan richt ze zich tot de mannen die daar staan. Hij is een van hen. En als die omstanders haar dan ook bijvallen, stellen dat hij een vreemde is, van buiten komt, en dezelfde tongval heeft als Jezus en dezelfde manier van spreken gebruikt, ja, dan begint Petrus nog harder te vloeken en te tieren. Dan zweert hij bij God en bij alles wat hem lief is, dat hij die Jezus helemaal niet kent. Het is heel afstandelijk hoe hij erover spreekt. Die mens, ken hem niet. Hou erover op. De hemel mag me van alles en nog wat aandoen, als dat waar is. Maar ik ben er geen van hem. Maar dan, als er opnieuw een haan kraait, realiseert Petrus wat er gebeurd is. Hij heeft zijn meester in de steek gelaten. Juist op het moment dat het erop aankwam. Hij heeft zijn grote woorden niet waar kunnen maken. En dat kan hij niet meer aan Jezus uitleggen. kan hij niet meer terugdraaien. Ja, hij zal er de rest van zijn leven mee moeten leven. Hij heeft gefaald. Als vriend. Als geloof. Wat nu? Ja, wij weten hoe het verder gaat. Na de opstanding is Petrus een van de eersten die zich bij dat lege graf gaat melden. Jezus opzoekt, omdat hij hem gewoon niet kan missen. En ook weet, ja, dat er wel wat is tussen hem en zijn Heer. Maar ja, als ze dan bij elkaar zijn, dan blijft hij vooral een beetje als een klein kind staan drentelen. Durft er niet over te beginnen. Daarom confronteert Jezus hem er zelf maar op een gegeven moment mee. Niet direct, hij begint niet over die nacht in het huis van de hoge priester. Hij vraagt alleen aan Petrus om 3 maal toe of hij van hem houdt. Ja, en als Petrus daar 3 keer met ja op heeft geantwoord, dan valt het op zijn plaats. Dan weet hij, het is goed, het is mij, mijn Heer. Ondanks dat ligt achter ons. We mogen verder. En ergens is dat ook het evangelie in een notendop. Je kunt als mens ontzettend diep vallen. Jezelf, anderen, je familie, je partner, God ontzettend tegenvallen. En toch zoekt hij je steeds weer op. En geeft je de kans om erop terug te komen om het goed te maken. Hij wil het je vergeven. Want juist voor dit soort zonden en voor dit soort mensen is Jezus Christus gestorven. Gaf zijn leven niet voor heiligen, als die er überhaupt zijn, maar voor mensen als Petrus, die het niet waar konden maken, die openlijk faalden en tekortschoten, ondanks misschien hun goede bedoelingen, die faalden en tekortschoten misschien wel juist richting diegenen die hen zo na aan het hart lagen. Ja, als jij daar op jouw manier iets van herkent in je leven, dan is ook dit dus eigenlijk een hele troostende geschiedenis. En ik denk dat als wij heel eerlijk naar onszelf zijn, dat we allemaal wel iets van Petrus hebben. En nee, waarschijnlijk hebben wij nooit zo Jezus afgezworen als hij in dat huis, in die nacht. Ja, soms doe je dat als puber. Op de middelbare school, als je de enige gelovige bent in je klas en ze zetten je in de hoek en ze leunen je van alles en nog wat aan over de kerk en over van die vrome mensen. Dan zeg je, ja, ik moet van mijn ouders en voor de rest heb ik er niet zo heel veel mee. Maar zelfs dat is niet eens hetzelfde als wat Petrus doet. In het huis van die hoge priester. En de meesten van ons hebben dat eigenlijk ook nooit gedaan. Maar, ja, het zit hem ook niet altijd in woorden. Het zit ook wel in je gedrag. We hebben ook van die periodes toch in ons leven dat we wel geloven, maar toch leven alsof wij niet van Jezus Christus zijn. Om allerlei redenen. Soms omdat je er gewoon geen zin in hebt. En je over wil geven aan de verlokkingen van de wereld. Soms uit zwakheid. Omdat je maar niet los kan komen van die ene zonde die soms ook gewoon de rode draad is in je leven. En waar je steeds weer over struikelt en valt. Het kan van alles zijn. Dat hoef ik ook niet uit te diepen. Dat weet u zelf, dat weet ik ook. Maar wat ik vanavond vooral wil benadrukken, is dat ondanks dat alles, je toch mag weten dat je er eentje van hem bent. Van Jezus. Vanwege je geloof. Maar ik moet meer zeggen, vanwege dat offer dat Jezus Christus bracht aan dat kruis. Dankzij hem kan die band tussen jou en hem niet verbroken worden. Hij weigert jou en mij los te laten. Ondanks dat. Ja, en dat is toch ook iets bijvoorbeeld wat we rondom zo'n doop in de kerk heel erg mooi zichtbaar maken. En dan wordt dat gewoon zichtbaar gemaakt. Trouwens ook bij het Heilige Avondmaal van aanstaande vrijdag. Maar de doop misschien nog iets helderder in dit geval. Want ja, daar verbindt God zich aan dat prille leven. Dan zegt hij voordat dat kindje kan praten al van, jij bent er eentje van mij. Jij bent van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jouw naam mag in één adem genoemd worden met die van mij. En dat is bemoedigend. Om te weten voor jezelf, dat als je zelf zit te struggelen zoals Petrus, Met je fouten, met je zonden, met je falen. Met je zelfbeeld. Dat je weet, maar ja, God heeft wel gezegd. Jij bent er eentje van mij. Mijn naam mag in één naam met die van jou genoemd worden. Dat is trouwens ook heel troostend. Voor als jij ouder van zo'n kind bent. En je het vastgehouden hebt voor in de kerk. Plechtig beloofd hebt dat je hem of haar voor zult gaan. Op de weg achter Jezus Christus aan. En ja, dat heb je zo goed en zo kwaad als je dat kon gedaan. En het resultaat is er niet helemaal naar, om het maar zo te zeggen. Nou, dat kan het best wel zwaar maken. En moeilijk. Daar kun je over zitten tobben en zitten denken. En denken, ja, ben ik dan zoals Petrus? Grote woorden. Met de gaven die ik heb van God gekregen, zal ik het doen. Ik heb het niet waargemaakt. Ja, of dat zo is, dat laat ik maar in het midden. Wat ik je vooral aan wil reiken is dat, je er niet zo over hoeft te denken. Want ja, de belofte bij de doop is juist dat God ook die zoon, die dochter, dat kleinkind, dat neefje of nichtje niet los zal laten. God houdt vast. Koppig, eigenwijs bijna. Dat is onze Heer. Vanuit liefde. Vanuit genade. En ja, uiteindelijk als het echt niet gebeurt, dan zal die iemand ook loslaten, maar niet voordat de laatste ademteug hier op aarde is uitgeblazen. Dat is de belofte van de Heer. Dat is wie Hij is. Je mag er een van Hem zijn. Zeker als het aan Hem ligt. We afsluiten met misschien nog iets ander voorbeeld. Want ja, wat we zien en wat we net ook zongen met die Psalm 130 is dat je juist door de liefde en de genade van Jezus Christus een ander mens mag worden. He, dat je vanuit je diepte en je ellende, je geknechte en geknielde en gebroken zijn, weer recht overeind mag komen. Dankzij dat wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. En dat zeggen we altijd heel mooi in de kerk. En dan kijken we elkaar eens veelbetekenend aan. En dan denken we, ja, het is waar. Tegelijkertijd zie je het niet altijd gebeuren. Vaak omdat het in onze levens vaak heel geleidelijk gebeurt. Vorige week zaterdagavond, wat ze noemden een prison dinner. Ik heb een gemeentelid en die werkt in een jeugdgevangenis en die is daar pastor. En die had bedacht dat hij met een aantal van zijn metgezellen, met een paar van die jongens die hem helpen als vrijwilliger, dat ze richting Jakarta zouden gaan. Want nou, daar kwam er dan eentje van hen ook wel vandaan. En daar in de gevangenis gingen ze dan de gevangenen niet alleen rijst en dat soort dingen brengen, maar ook een Bijbel. En de pastor die daar werkte vooral ook helpen en een beetje, nou ja, helpen te verdiepen, want ja, overwerkt, weinig studiemateriaal, dat soort dingen. En we hadden een diner voor georganiseerd en dan moest je bieden. Ik heb er met Madeleine een pedelkliniek aan overgehouden. Dat nooit gedaan, maar goed. Nou, eens moet de eerste keer wezen. Maar wat me vooral bijgebleven is van die avond, is dat er een paar van die jongens stonden. En ja, ik denk, ja, van de vier die er stonden, waren er drie wel christelijk opgevoed. En moeder was altijd voor ze blijven bidden. Of vader hoort trouwens niet zo heel veel, maar moeder was altijd blijven bidden. Maar zij waren echt het verkeerde pad op geraakt. En ja, daar vertelde ze ook eerlijk over. Ik kwam uit Schilderswijk, dus dat ging ook wel in vrij bloemrijke taal. Over drugscriminaliteit, niet alleen gebruiken, maar ook dealen en handelen en smokkelen. Over mishandelingen, dat soort dingen. Dat is echt wel heel diep gezeten, heel ver weg van God. En dan vertelden ze, ja, dat leek van buitenaf heel stoer. Niemand durfde er wat te maken. En anderen keken tegen me op in de straat en in de buurt. Maar diep van binnen was ik leeg. Was ik altijd bang voor die ander, de concurrent of de politie. Die me wat aan zou kunnen doen. Me vast zouden kunnen zetten. En dat gebeurde dan uiteindelijk ook. Ja, totdat ze in de gevangenis tegen Jan Willem of een van zijn kameraden aanliep. En ja, over Jezus niet te horen. En daar stonden ze dan vorige week zaterdagavond, voor in een kerk op een podium, te vertellen over dat wat Jezus veranderd had in hun leven. Het waren nog altijd niet echt bepaald lievertjes, maar ze waren gegrepen door de Heer en gingen het nu doen. Dat evangelie uitdragen. En wat je zag staan was niet meer een drugscrimineel of iemand die altijd over zijn schouder heen keek naar een andere crimineel of naar de politie, maar iemand die recht overeind was komen te staan. Die rechtop stond. Die een hart had. Vol met liefde en vertrouwen. En dat is wat Jezus doet. Met mensen. In het kleine en het geleidelijke. In het grote en het plotseling. En zij mochten er eentje van hem zijn. En wij ook. Jij en ik. Wij zijn van Jezus. En dat is het evangelie. Halleluja. Amen. Laten wij met elkaar danken. Heere God, wij loven u. Wij willen uw naam groot maken. Wij willen u de eer toebrengen die u toekomt, ook weer na vanavond. Nou, wat u gaf in deze dienst, maar vooral om wie u bent, want het was niet meer. We weten wie u bent en soms voelt dat ook zo vertrouwd, maar ergens hopen dat het dat ook nooit zal worden. Dat die verwondering nooit weggaat. Over u. Over uw liefde. Over uw genade. Over dat koppige aan ons vasthouden van u. Heere God, u doet zulke grote beloften. Bij de dood. Aan ons. Onze kinderen. En Heere God, ja, daar mogen we op staan. Daar mogen we op leunen. En dat maakt alles zo anders in het leven. We staan er niet alleen voor. U bent onze Heer en onze Koning. En u regeert. En u trekt uw spoor door de geschiedenis. Dwars door alles heen op weg naar uw Koninkrijk. Dank u wel daarvoor. Dat u ons daarin meeneemt en zelfs een plaats bij geeft. Dat u ons wil gebruiken, in wil zetten. Op onze manier, gewoon door te geloven. Door te zijn als eentje van u. In een wereld die zo snel verandert. Die haar anker lijkt te zijn kwijtgeraakt. Die op drift is. Heere God, laat ons richting aanwijzers zijn. Naar u. Heere God, dank u wel dat u hier vanavond bij u mocht komen. Dat u de gastheer was. Dank u wel dat u ons kent. Echt kent. Niet zoals we ons voordoen, maar zoals we echt zijn. Met de dingen waar we ons voorop laten staan en waar we trots op zijn. Met onze familiegeschiedenis. Ook met de brokstukken van ons leven en die dingen die we het liefst verborgen zouden houden, maar soms toch aan het licht moeten komen. Heere God, dank u wel dat u dat alles weet. En ondanks dat alles, toch aan ons vasthoudt. Toch ons meeneemt. Toch ons nabij wil zijn. Heere God, u weet wat we daarvoor nodig hebben. Misschien moeten we bijgeroepen worden. Zoals Petrus of een standje krijgen. Misschien moeten we wel heel hard struikelen en vallen. Misschien is het juist een aai over onze bol, geestelijk gebied. Een goed woord, een mooi lied wat ons weer even laat zweven. Los van alles. Dicht bij u. Heere God, doe wat goed is. Voor ons en voor ons als geheel. Als gemeente. Hier in Heere. Juist ook in deze tijd. En waarin toch ook die wereld, door allerlei passionen en concerten, toch het oog gericht heeft op uw Zoon, Jezus Christus. Laat er iets krachtigs van uitgaan. Dat echt is van u. En raak zo ook ons dorp en ons land aan. Heer God, we willen bidden voor het zendingswerk, ook onder Zeevaren, waar we straks onze graven voor willen geven. We vragen u om goede samenkomsten en concerten, een goede avondmaalsfeer en een goede eerste paasdag. Dat u erin in werkt en doorwerkt. En niet dat we eraan twijfelen, want dat doet u, maar dat ook een merken. Dat het ons verandert en vernieuwt en overeind zet. Heer God, dat bidden we niet alleen voor onszelf, dat bidden we dus ook voor die wereld. Dat bidden u ook voor Israël. Heer God, het was 7 oktober, dat lijkt al een eeuwigheid geleden. We weten bijna niet meer beter dan dat daar gevochten wordt. En we worden zo gevoed met het nieuws dat het eigenlijk alleen maar bombardement is en heen en weer schieten en slachtoffers en dat soort dingen. Maar Daarachter gaat zoveel pijn en haat en dood en verdriet schuil. Daar gaat zoveel geestelijke strijd ook achter schuil. En Heere God, wij weten niet hoe het verder moet. Ja, wij kunnen vanaf onze plaats alles heel makkelijk zeggen. Maar we weten diep in ons hart dat er maar één echte oplossing is voor dat conflict. En dat is uw liefde. De komst van uw Zoon Jezus Christus in de harten van mensen. Alleen dat kan zulke diepe wonden helen. En zulke vijandschap ongedaan maken. Heere God, wilt u dat doen? En het zo echt vrede maken. Voor Jeruzalem. En in bijzonder voor uw volk Israël. Heere God. Wij willen een moment van stilte. Dat wat op ons hart ligt. Met u delen. Heere God, we mogen er één van u zijn. Dankzij uw Zoon Jezus Christus. En die heeft ons leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U mag uw graven geven, en daarna zingen wij een slotlied. De toonhoogte, lied 306, de eerste twee coupletten. Glorie aan God. Wij mogen er één van hem zijn, van Jezus Christus. En daarom mogen we van hierheen gaan als gezegende mensen. Verf uw hart omhoog tot God die in de hemel is, ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.